Dames en heren, ik wil graag... drink niet, zeg. Volgens mij gaat, doet het geluid het helemaal niet. Oh, het gaat alleen niet zo dat het meteen stil is. Dit wordt toch nog niet opgenomen. Ik open hierbij deze vergadering. En dat doe ik heel kort. Het is echt niet grappig, dit. Zoals op de agenda staat, geef ik het woord aan onze wethouder, de heer Snablier.
Ja, daar is hij. Dank u wel, voorzitter. Pilot recreatiewoningen. Lang naar uitgezien, ikzelf ook, heeft heel wat voet in aarde gehad. En ik ga daar niet helemaal op inzoomen van wat er allemaal aan vooraf is gegaan. Maar het zal wel blijken ook vanavond dingen die wij op het gemeentehuis zijn tegengekomen in dit dossier. En wat ik in ieder geval heel graag zou willen vanavond is dat we met elkaar, dat u als raad aangeeft, richting geeft aan... de pilot zoals we afgesproken hebben dat we die gaan uitvoeren. En dat hebben we nu voorbereid door middel van een presentatie waar een aantal vragen in zitten. En het is van essentieel belang dat we proberen die vragen te beantwoorden zodat we dan de volgende stap kunnen zetten. Dat is eigenlijk alles wat ik vooraf zou willen zeggen.
Dan komt nu de presentatie, neem ik aan. Gaat uw gang.
Ja.
Ja,
het gevoel nodig. Oh ja, zo ben ik beter ja, verstaanbaar, hè, denk ik.
Ja, anders wordt het niet opgenomen.
Ja. ik zal nog even. Ik doe het even handmatig. Het doel van vanavond, Hugo heeft het zojuist al eventjes kort aangestipt. Er is heel veel te doen natuurlijk over recreatiewoningen, maar vandaag gaan we het alleen hebben over de pilot. En het doel eigenlijk van vanavond is overeenstemming bereiken over dat doel. Welk doel willen we bereiken met de pilot? En antwoord krijgen op de vraag, is verdiepend onderzoek wenselijk? Voordat wordt beslist of we een pilot gaan starten en onder welke voorwaarden dat dan moet zijn. Nou, even de aanleiding van de pilot recreatiewoningen. Het komt voort uit het coalitieakkoord. En het doel van de pilot, dat is ook vormgegeven door de woonvisie die is waar we mee bezig zijn. Jongeren en eventueel andere groepen met een kleine portemonnee, bij voorkeur uit de gemeente die nu niet aan een woning kunnen komen, van geschikte huisvesting voorzien. Naar aanleiding van de woonvisie is Primus gevraagd om een onderzoek te doen. En vanuit de gemeente zijn een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. Nou, de uitkomsten of het onderzoek, dat is jullie bekend. De onderzoeksvragen: is een ruimer gedoogbeleid mogelijk en wenselijk? Zijn tijdelijke vergunningen toepasbaar en zouden bestemmingsplannen kunnen worden gewijzigd? Nou, de conclusie op de eerste onderzoeksvraag is nee. Ruimer gedoogbeleid is niet mogelijk. Dat is in strijd met rechtszekerheid en dan wel met de wet. Zijn tijdelijke vergunningen toepasbaar? Ja, dat moet dan via een uitgebreide procedure. En zouden bestemmingsplannen kunnen worden gewijzigd? Ja, maar er moet wel een duidelijke ruimtelijke visie worden geherformuleerd. Nou, de gemeente die heeft in 2007 al een visie geformuleerd. Die is vastgelegd in de visie op recreatiewoning op particuliere erven. Daarin is opgenomen onder welke voorwaarden het mogelijk zou zijn om een recreatie om te bestemmen naar een woning. Primus die heeft niet geoordeeld of... Ja, heb ik. Primus heeft niet geoordeeld over de bestaande visie die we hebben, of die inderdaad toepasbaar is. Maar het lijkt me wel wenselijk om nog eens goed te bekijken van welke argumenten zijn er nu om wel of niet een recreatiewoning om te zetten naar een gewone woning. En de vraag daarbij is inderdaad, moet die bestaande ruimtelijke visie nog worden aangepast of aangescherpt volgens de raad? De volgende criteria: een recreatiewoning moet niet op het achtererf zijn gesitueerd. De kavel waarop de recreatiewoning is gesitueerd heeft dezelfde structuur als de overige in de omgeving liggende kavels. Verdichting op het achtererf in de vorm van bijgebouwen aan en uitbouwen mogelijk, zonder dat inbreuk wordt gemaakt op het straat- en bebouwingsbeeld. De recreatiewoning moet direct bereikbaar zijn vanaf de openbare weg. De privacy op de omliggende percelen worden voldoende gewaarborgd. Parkeervoorzieningen op eigen erf moeten aanwezig zijn. En er mag geen plantschade optreden, dan wel deze wordt vergoed door de initiatiefnemer. Nou, dan even de afbakening van de pilot, want wat is de pilot? We hebben het al eerder gehad over rechtszekerheid. We hebben aan de ene kant natuurlijk het handhavingsbeleid en aan de andere kant gaan we starten met een pilot. Wat voor consequenties heeft dat van elkaar? Nou, de pilot is eigenlijk, we proberen iets uit met een bepaald doel. Nou, dat doel is eerder geformuleerd. En bij succes kan ervoor worden gekozen om dat te verbreden, om dat gemeentebreed te trekken. En bij geen succes kan je daarmee stoppen. De gevolgen in principe van een pilot zijn omkeerbaar, maar let op bij het wijzigen van de bestemming. Dus dat is inderdaad een keuze die we straks gaan maken. Als we kiezen voor een bestemmingswijziging, die kan je dus niet zomaar omkeren. Dus wil je inderdaad een eenmaal omgezette recreatiewoning weer terugbestemmen, ja, dan zou je hem dus eigenlijk moeten wegbestemmen. Nou, dat kan plantschade uit voortkomen. De recreatiewoning of de woningen komen dan onder het overgangsrecht. Nou, dan heb je dat soort problematiek. We hebben twee soorten gebieden, planmatig en organisch gegroeid. En waarschijnlijk kunnen jullie het al zien dat het nogal verschillend is. De eerste afbeelding is een afbeelding uit Egmond aan Zee. Daar hebben we rijtjeswoningen met daarachter een rij met recreatiewoningen. Die recreatiewoningen zitten meestal aan het openbaar gebied. En de andere afbeelding is van de kern van Bergen, waarin je voornamelijk veel recreatiewoningen vindt op achtererven. En daarbij moet ook worden gezegd dat op het moment dat je een pilot gaat draaien in een van die twee gebieden, zal je niet zo snel een één-op-één situatie kunnen hebben. Dus als we de situatie in Egmond aan Zee nemen, de uitkomsten daarvan kunnen heel verschillend zijn dan ten opzichte van de situatie bijvoorbeeld als de kern van Bergen. Dus dat is wel even iets om in het achterhoofd te houden. Ja?
Ja, hij moet het even. Hij heeft nog. Is het niet rood? Zal je eentje teruggaan? En nu zei je volgens mij, of nee, wil je herhalen wat je zei?
Ik zeg, er zitten verschillen in de gebieden.
Ja.
De organisch gegroeide gebieden, dat hebben we in Bergen. En planmatisch opgezet is in Egmond. De uitgangspunten die worden geformuleerd voor de pilot, bijvoorbeeld parkeervoorzieningen moeten geregeld worden op eigen erf. Er moet ontsluiting zijn naar de weg of naar het openbaar gebied. Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld voorbeelden van situaties die je waarschijnlijk niet één op één kan overnemen. Want als we kijken bijvoorbeeld naar Egmond aan Zee, daar zitten de recreatiewoningen zitten eigenlijk al direct aan het openbaar gebied, aan een stoep of aan een steeg. Dus nou ja, ten aanzien van calamiteiten ben je heel snel het openbaar gebied op. En als we het hebben over een recreatiewoning achterop een erf, bijvoorbeeld in Bergen, dan zal je een andere situatie kunnen krijgen.
Nee, ik was toch bezig. Maar dan begrijp ik toch, dan gelden voor de recreatiewoning in een gebied als Egmond aan Zee, geldt bij een pilot voor alle recreatiewoningen hetzelfde en in Bergen juist niet.
Nou, ik zeg alleen dat de uitkomsten van een pilot kunnen verschillen. Dus op het moment dat we bijvoorbeeld een pilot starten in Egmond aan Zee, daarvan, die zullen bijvoorbeeld anders zijn.
Oh, je bedoelt de uitkomsten, of je het in één gebied doet, is juist. Niet één op één te juist. Extrapoleren naar een ander gebied.
Ja.
Oké, dan mag ik.
Rood, juist. Wat de keuze betreft, Egmond aan Zee is heel duidelijk. Het beeld van Berg is ook heel duidelijk. De Zuidergeest, tussen de Middengeestweg en de Leidweg. Daar is het op heel veel plaatsen zo. Maar in Bergen zijn wel degelijk ook wijken aangelegd die lijken op Egmond aan Zee. Met een ruime bebouwing op het achtererf, bedoeld om in de zomer te verhuren. Onder andere in de Oranjebuurt. Is dat meegenomen? Want dus binnen één oude gemeente zijn ook verschillen.
Kunnen zijn.
Ja, dat is duidelijk. Ja. Maar als maar niet het misverstand bestaat dat in Egmond de situatie heel anders is dan in andere delen van de gemeente. Want het is overal heel wisselend. Ja. Dat wil ik al even zeggen.
Ja. Dank u wel.
Ja, mevrouw Glas.
Alles met beleid. Als ik dit dan hoor, dan betekent het wel dat wij de ruimtelijke visie zeker moeten aanpassen. Want anders zou je dat niet als pilotgebied kunnen gebruiken. Gezien wat er in de ruimtelijke visie staat.
En waarom dan niet?
Even de bril op hoor. Er staat onder andere.
Hij doet het gewoon.
Een rotbril. Van kleine lettertjes. Nou, misschien kan ik hem terugtoveren even voor me. Want in het groot zag ik het wel. Nou, er staat in ieder geval een recreatiewoning niet op een achtererf gesitueerd. En dat je parkeergelegenheid op eigen erf moet hebben.
Ja.
Dus dan is het aan ons om eerst die ruimtelijke visie ook te herzien.
Ja, we moeten daar inderdaad heel strikt naar kijken. En inderdaad op het moment dat we een pilotgebied voor ogen hebben, inderdaad kijken naar de ruimtelijke visie die er nu ligt. En op het moment dat je daar eigenlijk al niet aan kan voldoen, dan moet er inderdaad een wijziging daarvan komen. Zijn er nog vragen? De planmatig opgezette recreatiewoningen zijn enkel aanwezig, maar ik hoor net in Bergen zijn er ook een aantal gebieden aanwezig. We hebben het idee dat zoals de structuurvisie of de visie zoals die er nu ligt, beter toepasbaar is op een planmatig opgezet gebied. Omdat je al snel hebt inderdaad dat je te maken hebt met een recreatiewoning die direct aan de weg is gelegen. Het zit aan een achtertuin, je hebt niet zo snel dat je vanuit een recreatiewoning in andermans tuin kijkt. Nou, dat zijn allemaal van die aspecten waarvan we denken van waarschijnlijk zal het bij een planmatig opgezet gebied eerder toepasbaar zijn dan bij een organisch gegroeid gebied. Primus heeft in zijn onderzoek gesteld dat Egmond aan Zee eigenlijk uitgesloten zou moeten worden. En dat is vanwege de recreatieve waarde die Egmond aan Zee heeft. Het komt er eigenlijk op neer van, nou ja, daar zit natuurlijk heel veel toerisme en die willen juist die recreatiewoningen blijven gebruiken als recreatief gebruik. Alleen is maar de vraag inderdaad of dat ook de werkelijke situatie is. Want ja, de werkelijke situatie is meestal anders dan de papieren situatie. We kennen wel het aantal inschrijvingen in Egmond aan Zee, maar dat zegt natuurlijk niks over het feitelijk gebruik. Want het zou maar zo kunnen zijn dat er heel veel recreatiewoningen toch al nu al permanent bewoond worden. Dus de vraag is inderdaad van ja, moeten we nou Egmond aan Zee uitsluiten van de pilot of is dat inderdaad nog steeds een open gegeven? Mevrouw Paping.
Ja, er zijn ook recreatiewoningen waar mensen permanent wonen, of semi-permanent. Die moeten namelijk in mei vertrekken, zodat het verhuurd kan worden tot september en mogen ze weer terugkomen. Dat zullen jullie ongetwijfeld bekend zijn, want dan wordt het pas echt verdiend.
Het is meer, ja, wat is de vraag?
Ja, ja, je maakte net onderscheid tussen die verschillende woningen of vormen van gebruik. Je zei, als ik het goed begrijp, dat Primus had aangenomen dat het recreatief of voor vakantiegangers gebruikt zou worden. En dat dat op papier anders zou zijn dan. Maar ik wijs hier op een soort tussenvorm. Of snap je het niet?
Ik snap okay. Het heel goed, alleen ja, nog steeds, de uitkomst is natuurlijk uiteindelijk hetzelfde. Van, willen we inderdaad Egmond aan Zee uitsluiten? Willen we daar inderdaad puur het inderdaad recreatief houden? Willen we daar inderdaad geen mogelijkheid bieden aan de mensen om het om te zetten naar een woning? Of zeggen we van nee, alles gelijk, alles staat nog steeds open? Dat is eigenlijk een beetje, ja.
Meneer Karels?
Wil je die discussie nu voeren of heb je het antwoord al?
Nee, ik denk dat dat we leggen het voor aan de raad. Uiteindelijk is het de keus van de raad.
Ik denk dat we de vragen dan, dat we daar straks op verder gaan als de presentatie geweest is. Ja, meneer Half? Ja? Of wilde u nog een... Oké. Okay.
Dan de overige aspecten in de pilot in relatie tot het doel. Ruimtelijk is het mogelijk om de bestemming te wijzigen en permanente bewoning mogelijk te maken. Maar ja, en dat is eigenlijk een beetje de hoofdvraag wat hier leeft. Wordt het doel eigenlijk wel bereikt? En om dit te kunnen bepalen moeten we ook inderdaad andere aspecten bezien. Onder andere wie wonen in recreatiewoningen. Zoals we de respondenten en de inschrijvingen die we nu kennen, zijn dat van alle leeftijdscategorieën. En de meeste mensen komen niet uit de gemeente zelf. Is het betrekking tot huurbescherming. Ja, wij kunnen geen invloed uitoefenen op huurbescherming. Dat is een privaatrechtelijk aspect. Dus wij kunnen daar niet op sturen. De prijsontwikkeling.
Ja. Mevrouw Glas.
Huurbescherming. Maar dat de gemeente daar geen invloed op heeft. U bedoelt als het permanent bewoond wordt?
Nee, eigenlijk heeft het te maken met alle aspecten van huur. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld dingen niet voldoen aan de regels van het huurrecht. Of dat mensen inderdaad klagen over bepaalde voorzieningen die het niet doen.
Nee, dat begrijp ik, maar het betekent wel, iemand heeft evengoed wettelijk gezien huurbescherming, heeft de gemeente daar geen deel aan.
Ja, nee, dat klopt.
En dat is, als je dit dan zou lezen, zou je denken van dat die huurbescherming geldt niet, maar die is er dus wel. Dus
ja, we
kunnen dan stellen, als iemand erin woont, is het moeilijk om hem eruit te krijgen.
Juist, ja. Dan de prijsontwikkeling. Ook op de huurprijs heeft de gemeente geen invloed. De koopprijs wordt mede bepaald door de planologische mogelijkheden. Dan de fiscale gevolgen. Het ombestemmen van een recreatiewoning naar een woning kan fiscale gevolgen hebben. Nou, dat kan zitten in de WOZ en andere belastingen of heffingen. Maar het kan ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uitkeringen. Het toewijzen van doelgroepen, daar heeft de gemeente ook geen rol in. Wij kunnen inderdaad niet zeggen van nou, de recreatiewoningen die nu worden omgezet mogen de initiatiefnemers alleen maar toewijzen aan, aan jongeren of, tot een bepaalde leeftijdscategorie.
Meneer De Lange?
Wil jij mij doen? Ja. Ja, hij doet het. Ja, u zei het zelf al, het kan mogelijk gevolgen hebben voor sociale uitkering voorzieningen. Dan loop je dus mee de kans dat de burgers daarvan de dupe worden.
De inwoner inderdaad wel. Ja, dat klopt.
Ja, dan wil ik alvast meegeven dat we daar wel oog voor moeten hebben, want dat lijkt me een zeer onwenselijke zaak.
Het splitsen, onbestemmen vergroot de kans op kadastrale splitsing en verkoop. Kadastrale splitsing hebben we niet in de hand. Wat we wel kunnen doen is zoveel mogelijk proberen te waarborgen dat op het moment dat een recreatiewoning wordt omgezet op een of andere manier, dat je toch probeert om hem aan die hoofdwoning zeg maar te linken, zodat er inderdaad niet meer bouwmogelijkheden voorkomen. Alleen, we weten nog niet of dat ook wettelijk kan.
Meneer Zeiler?
We hebben zo'n geval gehad niet zo lang geleden in Egmond aan Zee. En toen is gezegd, kadastrale splitsing geeft geen enkel recht op onbestemmen, zoals het nu heet, van een recreatiewoning in een permanente woning.
Is uw vraag?
De vraag is dus, wat is het gevaar? Onbestemmen van grote kans op kadastrale splitsing, ja. En verkoop, ja. Maar dan zeggen wij halt, dat geeft geen recht op het onbestemmen van de recreatiewoning tot een volledige woning. Dat is met name bij één geval in Egmond aan Zee zo gezegd. En dat hebben we als uitgangspunt genomen. Of dat moet worden herzien of op sommige punten moet worden herzien, dat is nog de vraag. Maar dit wordt daar absoluut gesteld, denk ik.
Meneer Karels.
Ja, dat staat ook in het rapport van Primus. Primus zegt er ook in dat er bij een bouwkavel heb je, er zijn mensen die er meer van af weten. Bij een bouwkavel heb je een hoofd- en een bijgebouw. En bij splitsing van de kavel wordt blijvend gekeken naar de kavel zoals die ooit was. Dus ik zie het probleem niet net als Frits, net zoals de heer David, de heer Zeiler ziet.
Nou, het probleem zit erin, en misschien word ik dan een beetje juridisch technisch. Op het moment dat een recreatiewoning wordt omgezet naar een woning, ontstaat er eigenlijk, kan er, een tweede hoofdgebouw ontstaan. Kijk, een recreatiewoning is een bijgebouw en dat wordt ook ondergeschikt gebruikt aan een hoofdgebouw. Maar op het moment dat je op een woonperceel twee woningen hebt, zijn het allebei twee hoofdgebouwen. En bij een hoofdgebouw mag je vergunningsvrij bijvoorbeeld bijbouwen. Dat is eigenlijk wat de consequentie kan zijn. En uiteindelijk is het natuurlijk de vraag op welke manier we dit gaan doen. Want er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden om medewerking aan te verlenen. We kunnen inderdaad een bestemmingsplanwijziging maken waarin we alle recreatiewoningen een soort dubbelbestemming geven. Het kan ook bijvoorbeeld de wijzigingsbevoegdheid zijn dat mensen echt eerst een aanvraag moeten doen om daarvoor in aanmerking te komen. Maar
mevrouw Glas.
Ik hoor u plotseling zeggen van we kunnen het ook een dubbelbestemming geven. En hoe kan ik nou dat ik dat eigenlijk helemaal nergens tegenkom?
Omdat die keus nog niet is gemaakt. Het is heel erg. Nee, dat klopt inderdaad. Maar ik wil alleen maar aangeven dat het alles nog open is. Kijk, op het moment dat we, ik denk dat de eerste stap is dat we een pilotgebied bepalen. En dan ga je inderdaad in gesprek met de bewoners, hè, degene die het betreft. En naar aanleiding daarvan, die wensen die daaruit voorkomen, ga je inderdaad onderzoeken welke mogelijkheid je gaat doen.
Ik dacht toch echt dat het de bedoeling was om de meest simpele, minst ingrijpende oplossing te zoeken. En naar aanleiding van een aantal gesprekken die wij ook gehad hebben met de ambtenaren, dacht ik toch wel dat eruit kwam dat een dubbelbestemming bovenaan het lijstje stond. En dan is het toch verbazingwekkend dat we die niet terugvinden.
Laten we het nog een beetje formeel houden. Meneer Van der Leij, dat.
Ik stel voor dat de presentatie even wordt afgemaakt. Dan gaan we nu de discussie in. En daar wil ik ook mijn bijdrage aan doen, maar op een andere wijze.
Sorry, een afvalinzameling. Nieuw zelfstandig huishouden heeft ook gevolgen voor afvalinzameling. Nou ja, even feitelijk, waarschijnlijk komen er natuurlijk... er moet voor betaald worden en er komen waarschijnlijk bakken bij. Parkeren, nou de gevolgen voor het parkeren dienen ook onderzocht te worden. Als we bijvoorbeeld kijken naar Egmond aan Zee. Het is maar de vraag inderdaad of, nou ja, ook daar gaat het om het feit van wat is inderdaad de feitelijke situatie, de feitelijke werkelijkheid en wat er nu is. Want de recreatiewoningen zijn er al. Op het moment dat het een woning wordt, ja, welke parkeereis geldt er dan? En nou ja, zijn er mogelijkheden om dat op te lossen? De gevolgen van de RAP. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn van de RAP en daarmee andere bouwprojecten. Dus dat moet ook onderzocht worden. Regionaal actieprogramma. Ja. En dan tot slot, recent heeft Kennemer Wonen een presentatie gegeven waarin onder meer naar voren kwam dat de zoektijd is verkort voor mensen uit de regio na 1,5 jaar. En dus de vraag die inderdaad speelt is, moeten er voorafgaand aan de pilot eerst deze niet-ruimtelijke aspecten worden onderzocht? Of is het de keus, we gaan de pilot draaien en deze aspecten komen wel aan bod, nou ja, tijdens de loop van de pilot?
Nou, dat was het. Dank u wel. Moeten we nog even als laatste 1 vraag nog of zo? Of gaan we dat tegenkomen in de... Oké. Nee. Er zit achter u iemand die iets eerder zijn vinger opstak. Ga je gang.
Evelien, mag je nog 1 vraag stellen?
Natuurlijk.
Voor wat betreft de keuze van de pilot, gaf je aan dat Egmond aan Zee waarschijnlijk... Daar zou de keuze niet opvallen.
Volgens Primus,
excuses. Ja. Vanwege de recreatieve waarde die Egmond aan Zee heeft. Maar dat geldt dan toch ook voor de Kernbergen?
Ja, Primus komt tot de conclusie. Ja, misschien kan Stefan het toelichten.
Ga je gang, Stefan.
Dat geldt niet voor de Kernbergen. Primus heeft inderdaad in zijn stuk aangegeven. Egmond aan Zee heeft potentieel recreatief. Kamperduin heeft recreatief, Berg aan Zee. Maar de Kernbergen en de andere kernen niet.
maar de Kernbergen leeft ook echt van recreatie.
Het is nu geen vraag meer.
Het is een mededeling.
Ja, ja, meneer Haarsma.
Hij komt. Ik zat me af te vragen, is er ook onderzocht, omdat de dame vertelde dat de bewoning, de huidige bewoning, voornamelijk door mensen buiten Bergen wordt gedaan. Dat verbaast me een beetje, want we zijn bezig om het... Het is zelfs in de stukken genoemd bij voorkeur voor inwoners van de gemeente Bergen. Ik was eigenlijk wel nieuwsgierig of er ook onderzocht is wat de reden is dat het voornamelijk bewoners van buiten de gemeente Bergen zijn.
De gegevens die zojuist door mevrouw Visser zijn genoemd, dat zijn gegevens die zijn voortgekomen uit het project handhaving recreatiewoningen. Dus er is geen diepgaander onderzoek geweest daarna.
Ja, ga je gang.
Ja, hij is er aan. Dat onderzoekje, dat was maar een heel klein respons op, ongeveer 30-35%. Dus we hebben minimale informatie over, zeg maar, inzichtelijk wat precies aan welke groepen er in de zomerhuisjes wonen. Dus ik vind wel, het wordt wel genoemd, maar ik denk niet dat de cijfers representatief zijn, laat ik het zo maar zeggen, de uitkomsten. Omdat het een minimaal respons heeft gegeven. Dus dat even in aanvulling op meneer Haarsma.
Mevrouw Glas.
In aanvulling op het reële beeld wat mevrouw Luttig net zei. Er staat presentatie kennen me wonen. De zoektijd is verkort tot 1,5 jaar. Het zou natuurlijk heel prettig zijn als we gewoon zouden weten hoeveel het in de gemeente Bergen is. En dat is heel wat langer.
Duidelijke vraag. Nou, ik denk, ik schat het zo in dat het een vraag is, ja, of dat onderzocht kan worden. Dus specifieker op de woningzoekende van Egmond. Nu, het is natuurlijk zo, dat nu is gezegd regionaal, anderhalf jaar, pardon. Meneer Van der Leij, u wil graag een discussie.
Ja, en ik wil eigenlijk, we hebben het vanavond een heel stuk gehad over de pilot. Maar ik wil even teruggaan naar de eerste of tweede sheet. Wat het doel was van het coalitieakkoord, wat we graag wilden bereiken. En wat we graag wilden bereiken was zorgen dat die tijdelijke bewoning nu plaatsvindt, daar onderzoek naar zou gedaan kunnen worden of dat verruimd zou kunnen worden. Nou, daar zijn we aan de gang mee geweest een aantal jaren. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het rapport van Primus. Misschien nog een correctie, de naam Primus schrijf je met een E ertussen. Maar goed, ik had hem verwacht van de heer Zeiler, maar dat is niet gekomen. En kijk, dat is eigenlijk waar we mee begonnen zijn. En daar hebben we lang over gedaan. En daar hebben we zorgvuldigheid in betracht. En uiteindelijk, toen ik het stuk las wat wij voorkregen vanavond, dacht ik, conclusie 1 stond er, conclusie 2. Toen dacht ik, punt. Daar zit de oplossing die we gewild hebben. We wilden het verruimen van de tijdelijke bewoning van zomerwoningen. Dat wisten we niet tot september. Toen, daarom hebben we ingezet op een rapport Primus om te kijken of er, wat houdt het in, wat zijn de problemen. En welke oplossingen zijn er in de vorm van de eventuele ruimtelijke plannen en ruimtelijke aanpassingen die we hebben. Moeten onze ruimtelijke visie veranderen en zo. Omdat dat tijdelijke, dat leek niet mogelijk. Nou, en nu ik dit zo lees, denk ik, de oplossing ligt eigenlijk heel nabij. Iets wat we in het coalitieakkoord wilden, het verruimen zoals het nu is. Dus ik zou zeggen van, een pilot is eigenlijk misschien niet eens meer nodig. Want we hebben een instrument in handen waarbij we die tijdelijke bewoning, wat het doel was, eenvoudig, maar toch snel en voortvarend kunnen bereiken.
Nou, Groen wil graag iets zeggen.
Ja, Groen. Yes. Dank u, voorzitter. U bent ook al van het doorpakken. Ik wilde juist over die tijdelijke vergunning nog wel wat vragen. Hoe dat dan zit met, vraag je op personen tijdelijke vergunning aan? Of vraag je een tijdelijke vergunning aan voor je woning? En hoe gaat dat dan in die procedure? En heb je dan, heb je ook nog te maken met die SVNK-toewijzingen? Of onder een bepaalde huurprijs, of moet je boven een bepaalde huurprijs zitten? Of geldt dat helemaal niet als je in een recreatiewoning tijdelijk mag wonen?
Een hele korte reactie, want het zijn technische vragen.
Nee, dat snap ik. Er moet nog heel veel uitgezocht worden. Het is maar een instrument en onder welke voorwaarden, ik snap dat. Dat soort vragen, nee, ik heb ook niet even een hand. En zo ziet het eruit, een procedure achter welke vragen op mij horen. Maar goed, horen zo wel. Nee, het is niet zo van, dat moet uitgewerkt worden natuurlijk. Hoe doe je dat?
Ja, mevrouw Visser. Oh, pardon, meneer Pelus.
De tijdelijke vergunning zou aan het bouwwerk worden verleend, objectgebonden. Voor wat betreft de inschrijving en toewijzing via SVNK moet ik het antwoord echt schuldig blijven. Volgens mij moet het strikt formeel wel, maar in de praktijk bij een individuele aanbieder die echt maar één huisje heeft, is dat zeer ingewikkeld.
Mevrouw Groen, dan meneer Half, ja?
Aanvullende vraag, dat tijdelijk, is dat dan, zit daar een maximum aan? Is dat bijvoorbeeld, dat moet minder zijn dan 10 jaar bijvoorbeeld? Of mag je tijdelijk ook een andere, langere termijn geven?
Vroeger was het 5 jaar, tegenwoordig is het geloof ik maximaal 10 jaar.
Meneer Half. Wethouder Volkshuisvesting is ook aangeschoven, dit voor de...
Oké, eigenlijk zitten wij hebben ook gekeken naar het memo en komen eigenlijk tot dezelfde conclusie als de heer Van der Leij. Ik zei, ja, er staan daar drie punten op de drie bullets op de voorpagina, waarvan het ons, als je kijkt naar de mogelijkheden, de mogelijkheid 2 om via die vergunningsverlening te komen naar een oplossing, ja, de meest logische klinkt en misschien ook wel gelijk een pilot overbodig maakt. Het verdiepen op die pilot, het verdiepen op dat aspect zou onze voorkeur op dit moment hebben. En dan hoeft het ook niet meer zo te zijn, is dat we dan gebiedsgebonden gaan kijken naar welke kern wel en welke kern niet. Dan kunnen we gewoon gemeentebreed direct inzetten.
Dank u wel. Mevrouw Zwart.
Ja, voorzitter. Ja. Wij hebben er ook een beetje zo naar gekeken. We hebben die mogelijkheden tegen het licht gehouden. Nou, dat gedogen, dat was een heel duidelijk verhaal. Hè. Die was al ook door meneer Primus duidelijk toegelicht en waarom het wel of niet mogelijk was. Het onderzoek om de bestemming echt te wijzigen, ja, daar hebben we ook zelf een aantal gemeentes over benaderd. En in gesprek geweest bij andere gemeenten van wat de risico's nou allemaal waren. En dat zijn er behoorlijk wat. Dus ja, ik sluit me aan bij meneer Van der Leij en meneer Hof. Er bleef over de vergunningen afgeven. En nou, daar zouden we heel graag dus meer over willen weten. En ja, dan hoef je dus inderdaad niet echt een klein gebiedje aan te wijzen. Maar dan kan je er op een andere manier mee omgaan. Dus dat wilden wij even aangeven. En zo dat even één belangrijk ding nog even voor de procedure, maar dan straks voor de wethouder. Ik denk dat het ook belangrijk voor de wethouder is over vanavond om mee te nemen hoe het in het vervolg, hoe hij daar verder mee kan. Dus daarom even duidelijkheid hierover.
Ik hoop dat we dat doel halen. Ogenblikje, meneer Karels. We staan in de rij. Mevrouw Groen, meneer Zeiler en dan meneer Karels. Oh, mevrouw Paping ook. Nou, dan kan ik het niet meer onthouden. Dus...
Ja, ik wilde nog wel wat bijdragen aan de discussie of de advocaat van de duivel spelen. Want wij hebben natuurlijk ook die ruimtelijke visie nu. En we weten ook dat er altijd percelen zijn of vragen zijn geweest waarbij het net niet past binnen onze ruimtelijke visie om er een woonbestemming aan te geven. Gaan we dan nu zeggen, daar gaan we niet meer naar kijken? Is daar dan niemand voorstander voor om daar te kijken of dat nog iets ruimer kan houden? Gaan de meeste stemmen naar dat tijdelijk om daar alleen nog op te kijken? Daar was ik benieuwd naar de smaken van de andere partijen.
Nou, kan je dat even onthouden? Meneer Zeiler heeft misschien ook nog iets. Kan je ook op reageren?
Ja, daarbij aansluitend. Inderdaad, we moeten nadruk leggen op de algemene oplossing. Maar er doen zich altijd gevallen voor waarbij we individuele oplossingen moeten. En dat geeft veel discussie. Ik herinner me in Bergen Zee twee gevallen van woningen, volwaardige woningen, die niet pasten in het ruimtelijk beeld. Wij hebben gepleit om die als permanente woning te bestemmen. Ze blijven recreatiewoningen. Dat zal elke keer opspelen. Er zullen zich altijd van dit soort grensgevallen voordoen. En daar moeten we altijd over kunnen blijven praten.
Mevrouw Paping.
Wij als VVD Bergen hebben gekeken naar met belangstelling gekeken naar een situatie die zich heeft voorgedaan onlangs in Overijssel. Waarbij de provincie heeft gezegd in het kader van het nieuwe omgevingswet heeft de hele verantwoordelijkheid voor dit dossier over naar de gemeenten. Die mogen voortaan zelf bepalen of een recreatiewoning permanent bewoond mag worden. En, nou, dat is een heel verhaal, dat zal ik u nu besparen. Maar wij vragen ons af, waarom kan dat daar wel en hier niet?
Haarsma en dan meneer Kaals.
Ja, ik had toch nog een beetje een technische vraag, als dat mag. Het woord GS is een paar keer genoemd en daar waren we natuurlijk blij mee met die brief van september. Maar in het memo lees ik ook dat de provincie, gedeputeerde staten, die zegt het is mogelijk, dat is ook de conclusie. Maar dan moet je een ruimtelijke onderbouwing opstellen. Nu zat ik mij af te vragen, moet je dan, want wij praten nu, het liefste zouden we natuurlijk voor de hele gemeente Bergen eenzelfde beleid willen gaan voeren. Maar nu maak ik een heel klein beetje uit wat hier staat in het memo op, dat je gedwongen wordt om voor elk object een ruimtelijke onderbouwing te maken. Of zie ik dat niet goed?
Dat is een technische vraag en dan ga ik naar de kieslokaal, ja?
Dat klopt inderdaad. Bij ieder object zal dan de ruimtelijke onderbouwing moeten worden gegeven.
Echt nu meneer Karels, die zit al die...
Nou, het is heel kort hoor. Die uitgebreide procedure, zouden jullie daar iets meer op kunnen inzoomen zo direct, wat die uitgebreide procedure is, inhoudt?
Maar dat horen we zo meteen. Meneer Van der Leij en dan meneer Valkering.
Nou, misschien de vraag de heer Kaalter straks ook op mijn vraag antwoord geeft. Waarom moet je bij een tijdelijke vergunning een uitgebreide procedure volgen, terwijl de functie niet wijzigt van recreatiewoning? Maar je geeft een tijdelijke vergunning af voor bewoning. Dan snap ik niet, want je... Ik snap dat je een ruimtelijke procedure moet doen als je iets wijzigt in zijn functie en in zijn omvang. Maar dat doe je niet. Het blijft een bijgebouw, het blijft een recreatiewoning. En via een vergunning krijg je tijdelijk iets. Ik snap die opmerking ook niet, maar ik denk die wordt wel toegelicht. Dus ik snap de hele ruimtelijke onderbouw bij een tijdelijke vergunning niet.
Volgens mij is in ruimtelijke onderbouw niet nodig voor een tijdelijke omgevingsvergunning. Wel voor een uitgebreide omgevingsvergunning. Dus als iets permanent wordt. Ja. Ja, dan is volgens mij inderdaad geen ruimtelijke onderbouwing nodig. Volgens mij...
Meneer Valkering?
Ja, kijk, hij doet het.
Excuus, ik moet even herstellen.
Pardon?
Ja, het is wel een uitgebreide procedure. Sorry.
Nou, dan het was geen fluisteren.
Dan is gelijk mijn vraag waarom dat zo is. Want volgens mij is het gewoon een kruimelgeval binnen de bebouwde kom. Dus zolang als het binnen de bebouwde kom blijft...
artikel 4a van de bijlage 2 bord die zegt dat dat kan inderdaad. Ja. Hè, artikel 4 ligt onderdeel 9. Tenzij er een... maar er mag geen woning bij komen.
Nee, dat is in 2014 is dat gewijzigd. Toen is dat artikel, dat is volgens mij artikel 5, dat is er toen uitgehaald. En nu mag je het bij woningen wel. Dat is in 2014 is die wijziging heeft die plaatsgevonden. En sindsdien mag het wel... dat is ook waarom je nu tegenwoordig veel kantoorpanden omgezet worden naar tijdelijke woningen. Dat is allemaal gewijzigd in 2014. Dus ik zou zeggen, zoek dat nog een keertje op, want volgens mij ligt dat anders. En heb je dan geen last van je uitgebreide procedure. En daar zou dan ook onze voorkeur liggen bij die tijdelijke omgevingsvergunning. De RAPS, daar ligt voor ons nog wel een grote zorg. De brief van de provincie, hoe hard is die? Hebben die dit beleid waar we nu mee bezig zijn, die puizen waar we nu mee bezig zijn, hebben ze die ook gezien? En gaat het hun om woningen die nu... waar nu gedoogd wordt of waar nu die nu legaal permanent bewoond worden. Of dus heeft de provincie het ook over woningen die op dit moment illegaal permanent bewoond worden. En in hoeverre weegt dat mee? Daar ligt voor ons nog wel een zorg. Dus als dan de vraag was, is er nog meer onderzoek nodig voordat we met een pilot starten of voordat we nieuw beleid maken? Dan is dat zeker voor wat betreft die RAPS, hè, voor wat mogen we in de toekomst nog extra woningen toevoegen. Want daar gaat het feitelijk om. Is dat voor ons wel heel erg belangrijk. En de tweede vraag die ik heb... we hebben het over max 800 woningen steeds, hè, of 800 gevallen. En de enige schatting die gaat voor wat meer en de andere schatting gaat voor wat minder. Mijn vraag is op het moment dat je uitgaat van de huidige ruimtelijke visie, om hoeveel woningen zou het dan gaan die je op deze manier zou kunnen legaliseren? Dat zijn vast niet die alle 800 waarin die permanente bewoning toegestaan kan worden, tijdelijk toegestaan kan worden. Maar hoe groot is dat? Praten we hier over 20 woningen? Praten we hier over 100 woningen, 200 woningen? Waar moet ik aan denken?
Ik vind dit typische vraag voor de wethouder van huisvesting, meneer Van Huisleef. Nou ja, de laatste niet, maar wel die over de RAP.
Ja, ik hoor in een aantal zaken voorbij komen waarvan ik mogelijkerwijs iets wat meer duidelijkheid kan geven. Dat gaat over de toewijzing van het SVNK, of dat nodig is. In principe is voor elke woning die in het sociale segment valt, dus onder die 711 euro, dient er een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. En dat wordt dus geregistreerd. Dus en dan val je op dat moment ook onder de toewijzingsnormen, zeg maar, van het SVNK. De realiteit echter is, en daar is op dit moment ook in de regio behoorlijk wat discussie over, is dat het in heel veel gemeentes niet gebeurt. Er wordt niet op gecontroleerd, er wordt niet op gehandhaafd, er worden vaak ook geen vergunningen aangevraagd. Er zijn binnen de regio een aantal gemeenten die zeggen, wij willen dat wel. Wij willen graag dat dat in beeld gebracht wordt. Want de corporaties vinden het namelijk een vorm van oneerlijke concurrentie. Laat ik het zo maar noemen. Andere gemeenten zeggen liever niet. Want die willen graag zeg maar, toch woningen via andere aanbieders dan de corporatie. Dan de reguliere corporaties aanbieden. Dus daar is op dit moment discussie over in regionaal verband. Een van de oplossingen zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld kijkt naar... aanbieders die bijvoorbeeld maar tot 5 huizen hebben of tot 5 woningen hebben. En dat je dus niet hebt over de grote commerciële bedrijven. Andere probleem zou kunnen zijn, we hebben ook een aantal zorginstellingen, tenminste voormalige zorginstellingen, waar nu ook woningen in vrijkomen en die verhuurd gaan worden. En daarvan zeggen we eigenlijk heel graag, ik ga er geen namen noemen van instellingen, maar waar we zeggen, we willen graag dat die woningen inderdaad via het reguliere proces worden aangeboden. En je ziet dat sommige van die aanbieders zich daar ook aan ontduiken en gewoon aanbieden aan wie, nou ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt of wie zich, nou, dat zijn al, dus het heeft voordelen en nadelen om het los te laten. Dan een vraag over de RAP. De provincie, en ik kijk ook even naar meneer Snablier. Volgens mij heeft de provincie aangegeven dat ze de invloed beperkt achten, omdat we eigenlijk in de huidige realiteit vaak al te maken hebben met woningen die al, of eigenlijk recreatiewoningen, die al als woning gebruikt gaan worden. Dus het is op dat moment niet zo, je voegt misschien wel een woning toe, maar het is niet zo dat je, nou ja, goed. Dus daar, maar ik denk dat dat wel zaak is om dat nog eventjes heel, heel zwart op wit van de provincie terug te krijgen. Dan
aanvullende vraag even. Eerst mevrouw.
Kort, nee, het stond echt heel duidelijk in de brief van de provincie dat het niet zouden toevoegen, niet zou worden toegevoegd aan het RAP. Dus zwart op.
Maar spreken we in dat punt 2 over tijdelijke bewoning, dus een tijdelijke functie aan de recreatiewoning. Dus we voegen geen woning toe in het bestand, naar mijn idee.
Juridisch. Maar ik heb het niet over tijdelijk gehad. We praten hier volgens mij in brede zin over verschillende vormen van mogelijkheid. Dat u nu zeg maar al toespitst op tijdelijke bewoning, dat is aan u. Maar de vraag was even het toevoegen van het permanent bewonen van recreatiewoning. In, ja. Zeker als het gaat over de vorm van het onbestemmen, dan voeg je een woning toe. En dan hebben we wel te maken met. Maar wat u zegt, ja, lijkt mij.
Waarom zaten we op dat spoor? Tot en met juni vorig jaar, tot en met 29 september zaten we op dat spoor. Omdat we geen mogelijkheden zagen om die tijdelijke bewoning van die recreatiewoningen in een goede vergunning te regelen of in anderszins. Omdat we dat beleid hadden van het Rijk en noem maar op. En je ingeschreven staan, nou die data's kent u allemaal. En uiteindelijk denk ik, valt voor mij, maar goed, misschien bekijk ik het te simpel. Valt voor mij het kwartje bij, jongens, het kan tijdelijk vergunnen. Je hoeft geen woningen toe te voegen. Je kunt er simpel mee omgaan dat je misschien eisen stelt aan zo'n woning die je tijdelijk vergunt daarvoor. Dat je dat uitwerkt voor wie en wat. Maar volgens mij hebben we helemaal geen problemen met onze woningcontingent, helemaal niks. Want we voegen geen woning toe, we splitsen niet, we gaan de achtererf niet verdichten. We doen alleen wat al 50 jaar gebeurt in deze gemeente, gaan we nu een keer fatsoenlijk regelen. Zo heb ik het gelezen. En als ik het niet goed gelezen heb, hoor ik het graag.
Ja, sorry, voorzitter.
Ik wilde eigenlijk mevrouw Glas ook nog iets laten toevoegen, dan kunt u gelijk dubbel reageren. Nee, oké, gaat uw gang, geef het antwoord.
Nou, meneer Van Laan. Ik ben het helemaal mee eens met uw gedachten, alleen we hebben hier te maken met de provincie en dan ben je nooit helemaal zeker hoe het zit. Dus ik kan me wel voorstellen dat wanneer je besluit om een dergelijke actie te gaan ondernemen en die tijdelijk, dat we dat inderdaad nog eens een keertje heel goed afstemmen met de provincie. Maar goed, ik ben het mee eens met uw verhaal. Dan nog even over die huidige bewoning, want mevrouw... ik wou Janine zeggen. Zwart, ik was even uw achternaam kwijt. En het staat er wel, mevrouw Luttig. Die steekproef was een steekproef, maar er was ook een ander onderzoekje dat had te maken met die handhaving. Alle mensen die gehandhaafd zijn, daarvan kunnen we natuurlijk de gegevens wel degelijk ophalen. En in dat onderzoek kwamen we tegen dat, wat we ook verwachten, dat er, eigenlijk van tevoren verwachten dat er heel veel jongeren zouden zijn. Dat het eigenlijk vooral veel meer mensen waren in het, noem het maar het middensegment. Mensen van op ja, middelbare leeftijd die vanwege een scheiding of andere zaken of vanwege de verkoop van een huis en nog geen ander huis hebben, dat soort gevallen werden vaker tegengekomen. En als laatste de cijfers van Kennemer Wonen. We hebben hier natuurlijk niet zo lang geleden een presentatie gehad. En daar ging het toch echt wel over de situatie in de gemeente Bergen. Er is gekeken naar inwoners van de gemeente Bergen. Hoe groot is zeg maar de kans dat ze een huis krijgen, en dan werd er gesproken dat onderscheid tussen inschrijftijd en zoektijd. En wanneer je actief zoekt, en ik weet niet of het die anderhalf jaar is die hier staat, dat heb ik niet. Ik probeerde die presentatie nog even tevoorschijn aan, maar dat lukte me niet. Maar het beeld dat het 8 jaar duurt, daarvan kunnen we in ieder geval aangeven, dat klopt niet. De cijfers laten zien dat er een kortere tijd is wanneer je actief in je gemeente zoekt, in onze gemeente ook voor jongeren.
Meneer Ooyvaar.
Ja, dank u wel. Ja, dat moet ik toch tegenspreken. Want als ik op de verantwoording bij de SVNK-site kijk, dan ja, het kortste zie je soms 6 jaar. En verder is het gewoon 8 jaar laatst, het huisje Merelhof, inschrijftijd vanaf 2004.
Ik wil voorstellen om, maar dan, u was bij die presentatie, ik weet niet of u toen ook die vraag gesteld hebt.
Ik was niet bij de laatste presentatie, wel bij de presentatie in september, ja. Oktober vorig jaar.
Dan wil ik voorstellen dat ik uw vraag nog een keertje aan Kennen Mijn Wonen voorleg, want ik denk dat dat toch wel essentieel is dat we daar nu voor eens en voor altijd duidelijkheid over krijgen wat nou de situatie is.
Meneer Snabelier.
Misschien toch heel even voor de helderheid, want er gaan dan twee begrippen door elkaar lopen. De wachttijd en de zoektijd. En dat is denk ik wel even van belang om dat onderscheid te maken. De wachttijd is echt, iemand schrijft zich in en blijft 5 jaar lang gewoon achteroverleunen en gaat dan op een gegeven moment zoeken. Dan loopt zo'n wachttijd dus inderdaad flink op. De zoektijd is wanneer iemand echt actief aan het zoeken is naar een woning.
Meneer Oiva wil toch even daar nog op reageren, geloof ik.
Ja, mensen gaan niet actief zoeken als je 1 of 2 jaar inschrijftijd hebt. Dus daarom is die hele term zoektijd, ik wil die graag geschrapt zien uit die notitie. Heb het over inschrijftijd of noem dat wachttijd. Maar zoektijd, dat, ja, het is een verzonnen begrip.
Nee, dan gaan we even in discussie. Ik ben bij de presentatie geweest, 20 april, en daar is duidelijk aangegeven dat tegenwoordig met de middelen die ze nu kunnen, die ze hebben nu, kunnen ze volgen hoe iemand zich inschrijft en zoekt, en wat zijn gedrag is, hoe vaak hij dat doet. Ja, dat is misschien een beetje privacygevoelig, maar ze kunnen dat doen. En daaruit blijkt inderdaad wat de heer Snabelier zegt, je schrijft je in en na 10 jaar komt de ultieme woning langs en je woont prachtig ergens anders en dan schrijf je in en dan sta je 10 jaar ingeschreven en dat registreren ze. Maar ik ben het niet met u eens dat zoektijd niet belangrijk zou zijn.
Meneer Valkering.
Eventjes de collega bijvallen. Want ook ik was bij de presentatie en het ligt toch iets anders. Want we hebben namelijk een enorm aantal mensen die wel ingeschreven staat, maar niet zoeken. En waarom staan al die mensen ingeschreven en zoeken ze niet? Omdat op het moment dat ze gaan zoeken en ze schrijven zich in, dan komen ze op plek 60 te staan. Al die jongeren met hun wachttijd van 2 jaar. Dus ik vind het niet heel vreemd dat ze niet gaan zoeken en dat ze geen zoektijd hebben. Omdat ze er gewoon niet tussen komen. Dus je kunt zeggen, het valt allemaal wel mee. Het valt niet mee. En Kennen Mijn Wonen vertelde ook, het valt allemaal wel mee. Het valt niet mee. We hebben een heel groot woningtekort en u kunt het blijven negeren. Ik zou zeggen, laten we werken aan een oplossing.
Mevrouw Glas?
Ik wil me graag aansluiten bij het verhaal van meneer Valkering. Dat is in ieder geval. En ik heb nog een andere vraag. Mevrouw Paping had het over in Overijssel. En had u het, dat ging over parken, ga ik vanuit, of niet? Ben ik dan verkeerd ingelicht?
Uw microfoon graag, mevrouw Paping.
Nee. Het gaat niet over parken, het gaat over recreatiewoningen in zijn algemeenheid. En het is ingekaderd in de nieuwe omgevingswet. Waarbij het woord ja tenzij in plaats van nee mits. En heb je hem? Oké.
Okay. Mevrouw Zwart, ja?
Nou, ik blijf volgen. Ik steun mevrouw Paping. Ik heb het ook bij mevrouw Visser en meneer Plezier, heb ik dat stukje waar u het over heeft, heb ik aan hen, ik heb het zo gemaild. En dat daar inderdaad geïntegreerd is in de persoonsgebonden omgevingsvergunning. En dat die mogelijkheden er zijn. Dus zij zijn op de hoogte. Dus,
nou, dan wil ik, mag ik nog even? Sorry. Ik heb, nadat ik dit gelezen heb, mijn VVD-collega's in de provincie benaderd en gezegd, ga er eens naar kijken, want waarom gaan jullie daar niet in mee? Dus ik roep echt de mensen die hier zitten op om dat ook te doen in Haarlem.
Ja, want het is dus provinciaal beleid. Meneer Half?
Nou, dat vind ik een uitstekende suggestie, mevrouw Paping. Dat zullen we zeker doen. Dank ook voor het spitwerk, eventjes, voor wat betreft Overijssel.
Meneer Half. Mooi, uw collega in Overijssel was initiatief nemen.
Ja, nee, ik heb er ook iets voorbij zien komen, maar oké. Wat ik hoor vanavond hier is ook van de collega's dat ze eigenlijk zeggen, ja, laten we nou eens proberen versnelling aan te brengen in de verdieping van het tijdelijk verhaal. Maar dat dan wel doen met een zekere versnelling. Tot dusver heeft dit dossier aardig lang gelegen. Initiatief is bij Kieslokaal vandaan gekomen voor dit verhaal. Maar we zouden graag zien dat we nog in deze periode tot een definitief iets kunnen komen. En wel zo snel mogelijk. Dus onze vraag is, kunnen we de verdieping opzetten op die tweede optie, op die tijdelijke vergunning? En dan maak ik zo snel mogelijk, waar mogelijk, nadere informatie krijgen over wat is het begrip tijdelijk. Hoe is dat? Waar zit dat? En zodat we zo snel mogelijk aan de gang kunnen. En dat zou ons klemmend beroep zijn op het college en op de organisatie.
Meneer Snablier knikt, maar dat kunnen ze thuis niet zien.
Nee, maar ik was ook nog wel even benieuwd of dat inderdaad gedeeld wordt.
Ik wilde dat ook vragen, maar ik zag zo knikken. Zullen we even de fracties langs gaan? Of dat gedeeld wordt? Wie van de VVD?
Uiteraard.
En gemeentebelangen?
Ja.
Prima, meneer Zeiler. GroenLinks?
Nee, me niet kwalijk. Ik heb de hele vraag gemist.
Nou, dat kan gebeuren. Maar meneer Half, die zal hem nog een keertje vertellen.
U bent aangesloten.
Anders moeten we het band terugdraaien.
Nee. Nee, het is heel simpel. Wat we vanavond hebben gezegd is dat we eigenlijk tot de conclusie komen dat we eigenlijk een snelle verdieping zouden willen hebben op dat begrip tijdelijk. En welke de consequenties daaraan zitten. En wat houdt dat begrip tijdelijk in? Maar wat ik erbij heb gezegd is om nadrukkelijke versnelling aan te brengen ten aanzien van dit dossier. Om dit dossier nog eigenlijk binnen deze periode gewoon tot een goede eind te brengen. En de mogelijkheden ook daadwerkelijk neer te leggen bij de inwoners van deze gemeente.
Mevrouw Groen.
Ik ben voor die verdieping.
Wel, en wie van het CDA? Meneer Zwart doet zijn best.
Ja, hij werd groen. Wij zijn ook voor die versnelling, waarbij we graag de consequenties in beeld willen hebben gezien.
Van de tijdelijke vergunning. Van der Leij, Partij van de Arbeid.
Ja, wij zijn ook voor die versnelling. En ik even een kleine opmerking erbij. Wij hebben een probleem dat wij recreatiewoningen permanent willen. Andere gemeenten hebben het net andersom. Daar gaan permanente woningen in de recreatieve sfeer. En daar hebben ze bijvoorbeeld in sommige gemeenten nu een aanmeldplicht. Dus ik dacht, misschien kun je ook hier een soort aanmeldplicht hebben als je hem tijdelijk wil voor de andere vorm. Hè? Dus niet voor recreatie, maar voor tijdelijke woningen. Dus net andersom wat ze in andere gemeenten hebben. Misschien is het ook een mogelijkheid dat je zo'n aanmeldplicht doet en dat je daar voorwaarden aan stelt.
Prima, wie van Kies Lokaal? Meneer Karels?
Ja, nou ja, we hebben 2,5 jaar geleden zo'n beetje aangezwengeld. Het zou fantastisch zijn als we tijdens deze raadsperiode nog daadwerkelijk stappen kunnen zetten.
Nou, meneer Snablier, uw vraag is volgens mij beantwoord.
Ja, absoluut. En wat voor antwoord? ik ben er ontzettend blij mee. Met de openheid waarover vanavond over dit toch lastige onderwerp is gesproken. En ook de politieke wil om hier iets te zeggen op deze avond. Met deze focus denk ik dat het zeker mogelijk is om die versnellingen aan te brengen. Dus wij gaan er heel hard mee aan de slag en dat gaat zeker lukken.
Mevrouw Zwart heeft nog een vraag.
Nou, kunt u iets zeggen over het termijn wanneer we iets kunnen verwachten, want het zou wel fijn zijn.
Een soort tijdspad. Een paar weken hoor ik, dat is voor het reces.
Het zou mooi zijn als er voor het reces een stuk kan.
We
hebben het
nu al moeten doen, dit is vandaag de laatste dag.
Ja, ik snap de vraag hoor en ik snap ook de verwachting van als je wil versnellen, doe dat dan. Maar wij lopen inmiddels wel al in het gemeentehuis op tegen de situatie waarin we nu stukken moeten aanleveren voor de raad van 4 en 6 juli. Dus ik kan hier wel iets roepen, maar dat heeft niet zo heel veel zin. Dus ik denk niet dat ik die toezegging kan doen dat voor het zomerreces gaat lukken.
Mevrouw Groen, dan meneer Van der Leij.
Ja, er moet me toch wat van het hart horen over die versnelling. Het hoeft niet per se in deze raadsperiode. Ja, het liefst wel vanwege voor de mensen. Maar zijn jullie nou echt bang dat na de verkiezingen dat er mensen zijn die zeggen van dat willen we helemaal niet? Ik bedoel, het is gewoon hartstikke goed dat we al zo ver gekomen zijn en laten we gewoon secuur doorgaan. En volgens mij gaan we er altijd wel een meerderheid voor halen.
Meneer Van der Leij had ik gezegd volgens mij en dan meneer Valken.
Nou, mijn voorstel zijn dat de wethouder even een soort planning maakt van wat hij denkt dat haalbaar is, wat moet er gebeuren. En dat je dan over een paar weken even een planning stuurt van wat we kunnen verwachten en dan kunnen we daarop reageren.
Meneer Valkering.
als we de toezegging niet kunnen krijgen, de laatste raad voor de zomervakantie, kunnen we dan de toezegging krijgen, de eerste raad na de zomervakantie?
Vraagt meneer Valkering.
Ik zat zelf te denken aan kwartaal 3. Dat is ietsje ruimer. Dan kunnen wij nog eens even rustig kijken hoe we het inpassen. En ik neem de suggestie van meneer Van der Leij graag over dat we dat eventjes in kaart brengen en terugkomen met die planning.
Meneer Half?
Ja, ik hoor u het zeggen. Ik vind wat meneer Van der Leij heeft gezegd is het meest verstandige. Ik zorg dat er een degelijke planning ligt die ook betrouwbaar is en realistisch is. Mocht die situatie zich voordoen, want wij stellen in tegenstelling tot mevrouw Groen, ken ik de politieke realiteit van dit moment wel eens een beetje. En denk van, wij willen dit graag in deze periode afgerond hebben. Mocht daar extra budget voor nodig zijn, dan is onze fractie bereid om desnoods 1 uur extern hierop te zetten.
Voorzitter, het klinkt onaardig, maar het is niet zo bedoeld, neem ik aan.
Nee, het was... Meneer Zeiler brak zomaar in. Ik denk dat we eigenlijk tot een aardige beslissing zijn gekomen. En eigenlijk besluiten we niet in een... In zo'n bijeenkomst, maar ik vind dit toch echt een hele goede richting aangeven, mevrouw Zwart, dank u wel. En dan geef ik het slotwoord aan meneer Snablier.
Ja, wat moet ik daar nog aan toevoegen?
Nou ja, we hadden echt nog een heel uur hoor.
Nou ja, nee, wat ik net al zei, ik ben erg blij met de openheid en sta mij toe inderdaad eventjes te checken op het gemeentehuis wat haalbaar is, maar ook wij in het college... Hebben dit op onze bestuurlijke agenda staan en willen hem graag afmaken. Dus wij komen zo snel mogelijk terug met die planning. En dat zal in ieder geval in de loop van dit jaar zijn. Dat kan ik wel toezeggen.
Hey, pardon. Ik denk die planning in de loop van dit jaar. U bedoelt voor het reces, neem ik aan.
Nee, de planning die komt heel snel. Ja.